En dat is de agenda jeugd 2019-2021. En dat betreft een advisering aan de Raad. Wie mag ik daar als eerste het woord over geven? Gaan we meteen door? Ja, toch. Oh. Mevrouw van Vliet, D66, ja. Gaat uw gang.
Ja, ik offer me wel op. Geen moeite. Voor ons ligt de agenda jeugdzorg. Het is een goed leesbaar stuk geworden. Dank daarvoor. Ja, de adviesraad Sociaal Domein heeft ook een uitgebreid advies gegeven. Daar is ook uitgebreid op gereageerd. We hebben een rekenkameronderzoek met een stapel conclusies. We hebben bakken en achtergrondinformatie erbij gekregen. Kortom, niks staat ons in de weg om daar vanavond een goede discussie over te voeren. Het belangrijkste is dat het relatief goed gaat met de Hilversumse jeugd. Dat is fijn om het te lezen en het ook met cijfers gestaafd te zien. En toch is het een ingewikkeld onderwerp. D66 constateert dat het voorliggende plan wel een bijdrage gaat leveren om het nog beter te maken dan het nu al is. En daar zijn we blij mee. Over de uitgangspunten deelt D66 van harte het uitgangspunt dat het gaat om zo goed mogelijke zorg voor de inwoner te leveren. En dat gewerkt moet worden aan effectiever en efficiëntere zorg. En dat het goedkoper wordt daar waar het kan. En met die bril hebben we die stukken ook gelezen. Dat gezegd hebbende, toch een paar punten voor u. Uw negende uitgangspunt wat u noemt in het stuk is over in controle zijn. We willen in controle zijn over de inkomsten en de uitgaven. Voor mij betreft gaat in controle zijn gaat ook over van haal je de doelen en, hoeveel, en welke doelen heb je vastgesteld en kom je daar ook. Dus doe je de dingen die je afgesproken hebt om te doen. Hoe meet je de voortgang van waar je naartoe wilt. En dat mis ik nog in het stuk. Ik snap dat het ook te maken heeft met de monitor die we nog gaan bespreken in oktober, maar het is lastig om het stuk te beoordelen als je dat stuk nog niet hebt. Want je weet ook niet of de indicatoren die erin gaan staan passen bij de doelen die je wil. En die doelen zijn ook nog niet concreet genoeg, laten we zeggen, smart genoeg omschreven in het stuk. Dus daar bleef ik wel een beetje op hangen. Over de actielijnen zelf op zich zijn we positief. Hier is met verstand van zaken aangewerkt en dat is goed om te lezen. We herkennen wel de zorg van het adviesraad Sociaal Domein over de minder zelfredzame. Is de ondersteuner bij de huisarts, is dat dan voldoende om die groep te bereiken? De adviesraad heeft daar...
Sorry, ik verstond u even niet. Wat was het begin van uw stukje hier?
We herkennen de zorg van de adviesraad over of dus niet minder zelfredzame die wel zorg nodig hebben of hun kinderen zorg nodig hebben of die wel voldoende bereikt worden. Is de praktijk ondersteunen waar je mee gaat experimenteren bij de huisartsen, is dat dan voldoende? Volgens ons is hier ook een belangrijke rol weggelegd voor de ogen en de oren. In de wijk, in de buurthuizen, bij de sportclubs, in de kerk en op alle andere plekken die samen het fysieke deel van sociale basisinfrastructuur vormen. Welzijn voorkomt zorg, ik zeg het toch nog maar een keertje, en die verbinding wordt toch nog gemist in dit stuk. Kunt u daar iets meer over toelichten? Vervolgens, ik zie dat er een besparing ingerekend is voor 3,5 ton, meen ik. Gebaseerd op het inzetten van de pilot van huisartsondersteuners. We hebben natuurlijk een eerdere discussie gehad over het inrekenen van besparingen waarvan je niet zeker weet of je ze gaat halen. Dus die zorg heb ik nog steeds van, nou is het een reële besparing? Hoe reëel is deze besparing? Dat zou mijn vraag dan zijn. Verder nog een laatste vraag. In juni hebben we het gehad over de evaluatie in de regio zou plaatsvinden over de open house inkoopconstructie. Ik had u toen gevraagd van nou kan die evaluatie gedeeld worden met de raad, daar zou u over nadenken. En mijn vraag is of u daar al over nagedacht heeft. Dat was mijn bijdrage.
Dank u wel, mevrouw Van Vliet. Ja, mevrouw Bijl, Hilversums Belang.
En dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben het stuk met heel veel belangstelling gelezen en met name dankzij de input van de adviesraad Sociaal Domein. Heel erg nuttig, heel erg blij mee. Ik moet eerlijk zeggen, het helpt mij altijd heel goed op weg. Ook deze keer weer. Wat zien we over het algemeen? Hilversum gaat helemaal niet zo slecht voor wat betreft jeugdzorg. Kan natuurlijk altijd beter, maar op zich mogen we blij zijn dat we het al zo goed doen. We zien dat de inwoners, huisartsen en jeugdhulpaanbieders allemaal redelijk tot zeer positief staan ten opzichte van de huidige jeugdzorg. Maar er zijn knelpunten en die knelpunten die vervat ik eigenlijk in 5 vragen aan de wethouder. Ik begin met een knelpunt wat genoemd wordt op pagina 11 van het stuk.
Mevrouw Bijl, ik eventjes mevrouw Vliet wil... Ja, dank u wel. Mevrouw Bijl, excuus, gaat u verder.
Okay. Goed, mijn eerste vraag in dit geval gaat over punt 4, pagina 11. Kwetsbare kinderen en jongeren, waaronder de grijze thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. Dat is een, mijn zin is ook een heel belangrijke groep die we op dit moment in dit stuk eigenlijk missen. We missen namelijk de preventie hiervan en de actieve opsporing. Ik kan die nergens terugvinden en ik vraag me af waarom dit ontbreekt. Misschien heb ik het niet gezien. Dan hoor ik dat graag van de wethouder en ik wil ook tegelijkertijd weten om hoeveel jongeren dit ongeveer zal gaan.
De laatste vraag verstond ik niet.
Het aantal van deze kwetsbare thuis, het aantal van deze jongeren, grijze, enzovoort, schoolverlaters, voortijdig schoolverlaters. En er moet een beeld van zijn, dus ik wil daar wel graag even wat meer van weten. Dan een iets meer financieel technisch knelpunt. Van hoe krijg je grip op je uitgaven als doorverwijzing naar jeugdzorg voor een groot deel door de huisartsen wordt gedaan. De vorige keer hebben we daar ook uitgebreid over gesproken. En ik ben heel blij dat er nu een pilot voor gekozen is om twee POH's, praktijkondersteunende jeugdhuisartsen, in te stellen. Het is een pilot. Kosten zijn 80.000. Resultaatbesparing 350, maar dat is netto dus 270. Dat is een pilot. En hoe lang duurt deze? En klopt het, net als mijn voorganger al vroeg, klopt het dat het eigenlijk totaal onduidelijk is of en zo ja hoeveel er bespaard wordt? En als dat niet klopt, prima, dan waarom hebben we dan maar twee van deze praktijkondersteuners ingesteld, terwijl er 24 huisartsenpraktijken zijn en we daar dus heel veel zouden kunnen winnen. Dan merk ik op dat er een onderdeel staat over het investeren in vakmanschap. Dat is natuurlijk heel fijn. We willen dat al onze professionals zo professioneel mogelijk zijn. Maar moet dit 90.000 euro kosten zonder nieuwe formatie? Dus uitsluitend het bijspijkeren van de bestaande professionals? Ik durf het haast niet te zeggen, maar dat werpt bij mij ook de vraag op. Zijn deze mensen dan soms niet capabel? Ik wil daar wel graag een reactie op van de wethouder.
Wethouder.
Kunt u even aangeven waar u dat leest?
Want... ja, zal ik dat zo even aangeven? Dan kan ik even de rest van de vragen afmaken en ondertussen.
Ja, graag.
Oké. De wachtlijsten en de kortere wachttijden. Dit wordt momenteel maandelijks gemonitord in het dashboard jeugd. Nu stelt het college in dit stuk dat de wachtlijst- en wachttijdproblematiek moet worden opgelost. En dat dat zou gebeuren door het aanstellen van een regionaal wachtlijstcoördinator. Behoorlijk goed betaald trouwens. 48.000 euro per jaar voor 16 uur per week. Kan beter, kan ook slechter. De onderbouwing van deze positie is voor ons heel erg vaag. Toezicht houden op de wachtlijsten en praten over mogelijke afschalen van alternatieven. Voorstellen doen dat er misschien een bepaald aanbod wel uitgebreid wordt. Dit vind ik erg vaag. Hiervoor wordt een totaalbedrag van 100.000 euro ingezet. En dat komt op mij over alsof we nu niet efficiënt werken en we voor 100.000 euro iemand voor 16 uur bijgeplaatst moeten hebben om toezicht te gaan houden. Dit vind ik, zoals het er nu staat, niet acceptabel.
Voorzitter.
Wethouder.
Ja. U zegt toezicht houden. Nee, u heeft het nog steeds op de wachtlijst.
Ja.
En dan bedoelt u toezicht houden?
Ik bedoel de toezichthouder.
Dan zal ik zo even toelichten hoe we dat zien.
Ja, ja. Heel graag straks.
Gaat u verder, mevrouw?
Dan heb ik nog het laatste. Het onderzoek naar minder administratie en meer zorg. Dat is natuurlijk een heel goed idee, minder administratie. De kosten daarvoor, voor het onderzoek naar minder administratie, worden nu geraamd op 24.000 euro. Daarbij wordt 50.000 apart gezet voor het doorvoeren van de eventuele resultaten van het onderzoek. Dat kan ook meer worden. Wat wij nou eigenlijk zien is een optelsom, en ik hoop dat u daar straks mee helemaal het licht door kunt laten zien. We zien wachtlijsten, wachttijden, minder administratie. Eigenlijk met één doel, tijdwinst. Dus dan meer ruimte en voor zorg en voor de jeugd zelf. Maar als ik dat optel, dan is dat een ton voor de wachtlijstcoördinator. Dan is het 74.000 euro voor efficiënter werken. Plus nog, en die ga ik nog uitzoeken, de 90.000 euro training voor de bestaande professionals. Dan praten we over 18%, dus bijna 1/5 van het totale bedrag wat we uitgeven aan extra zorg voor de jeugd in dit geval. En dat vind ik heel erg moeilijk te pruimen, dus ik hoop dat u daar meer uitleg over kunt geven.
Ik dank u wel, mevrouw Bijl, voor uw bijdrage. Wie als volgende mag ik het woord geven? Ja, het CDA. Gaat u gang.
Oh ja, het lukt nu. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook blij met de vieze jeugd. Alleen hebben we nog wel een aantal vraagtekens dat ik nu in de vorm van een vraag aan de wethouder wil stellen. Wij bedanken de adviesraad ook voor haar advies. Mijn volgende vraag is het organiseren van kennis en deskundigheid in het gewone leven van mensen, zodat mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben dat ook krijgen. Hoe wilt u dit eigenlijk organiseren? Waar denkt u aan? Voorlichting of cursussen? Misschien dat u dat kan toelichten. Mijn volgende vraag. De toegankelijkheid van jeugdhulp voor niet-westerse migranten is niet optimaal. Dat kwam ook naar voren in het rekenkamerrapport. Heeft u ook opgenomen in de visie. En door middel van de cursus interculturele communicatie wilt u dit oplossen. Misschien is het ook een tip, het is maar wat, om te kijken naar grote steden, hoe ze het daar aanpakken. Door middel van een vergelijkend, niet echt in de zin van een onderzoek, maar even een vergelijking te gaan maken. Dat is ook mijn advies. Mijn volgende vraag is, als we kijken naar de cijfers, dan komt naar voren. Ja, zijn er eigenlijk, als we kijken naar 2018 en 2019, is er wel voldoende begroot? Kan er geen sprake zijn van een tekort? Dus. Mijn volgende vraag, voorzitter, is over, even kijken, over de regeldruk. U geeft aan dat u het als aandachtspunt heeft opgenomen. Misschien dat u hier wat meer over kunt vertellen. Dan is mijn volgende vraag, voorzitter, over de familiegroepsplannen. Wij zijn blij dat u dat ook opgenomen heeft in de visie om daar wat meer aandacht op te vestigen. Daar zijn we ook heel erg blij mee. En dan kijk ik even naar mijn notitieblok. Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Meneer Jeroenmans, dank u wel voor die bijdrage. Meneer Poels, en dan kom ik bij mevrouw Van Bladel. Was u eerst, mevrouw Van Bladel? Heeft u dat een beetje onderling bijgehouden?
Ja, dat blijft altijd een ding tussen meneer Poels.
Ik zie meneer Poels een hoffelijk
gebaar.
Dat is
altijd wel een.
Ja.
Nou, dat vind ik heel vriendelijk. Ik wilde hem net aan jou gaan geven, maar dank je wel. Dank u wel, voorzitter.
Gaat u gang.
Allereerst inderdaad ook voor dit document de complimenten voor de borging van alle uitgangspunten en voor de uiteenzetting van alle projecten ook die er gedaan gaan worden. Daar word ik heel blij van als ik zo'n stuk lees. Nou, mijn collega's hebben het net ook al gezegd, dat is erg fijn. Dat maakt het ook transparant om dingen te kunnen lezen en te vatten. Dus daarvoor complimenten en ik denk dat dat onze jeugd ook straks ten goede gaat komen. Een paar hele kleine dingen die mij wel opvielen waren onder andere het stuk waar we het vorige keer ook even over hebben gehad. Het visiestuk en hoe gaan we straks ook echt daadwerkelijk monitoren en concreet kunnen maken wat we nu eigenlijk precies willen controleren en willen verbeterd zien. Hetzelfde geldt voor de toegankelijkheid van de financiële zaken. Van hoe kunnen we daar ook meer grip op gaan krijgen. U zal het ongetwijfeld in het volgende stuk bij de monitor terug laten komen. Maar stiekem had ik al hier wat gehoopt in het stuk te zien bij een actieplan om toch terug te zien. De drie pilotprojecten, daar zijn wij ook erg blij mee om die terug te zien. Maar bent u misschien toch niet een heel klein beetje overambitieus als het gaat om de besparingen en de begroting die daaruit voortkomt? Er worden mooie besparingen genoemd, maar hoe verhoudt zich dat zo meteen in de praktijk? En zitten we net niet, zoals meneer van het CDA net ook al noemde, net iets te ruim in ons jasje en verwachten we eigenlijk niet dat er nog wat tegenslag kan komen? Is daar rekening mee gehouden? En dat brengt mij ook bij het volgende punt waar wij als ChristenUnie naar hebben gekeken. Want uit het transformatieplan voor Gooi en Vechtspreek zou het doel zijn om geld te krijgen uit het transformatiefonds. En wij vroegen ons af of dat al meegenomen is in deze begroting of dat we daar nog op zitten te wachten. En dan valt mij ook op pagina 24 bij de begroting voor de 2020... Ja, zal ik even wachten? Ja. Oké, okay, prima. In de begroting voor 2020 staat een post opgenomen, twee maals, voor nominale en of autonome ontwikkelingen 2019 en 2020. Nou, nu heb ik met de ambtenaren gebeld en het is me uitgelegd dat dit gaat over een stukje loonstijging verkapt wat hierin wordt meegenomen. Hartstikke mooie risicobewaking. Maar ik zie dat verder nergens terug in de begroting. Zit dat ook verder verwerkt dat wij elk jaar een kleine 6,5 ton te gaan meepakken aan eventuele loonstijging. Is daar ook door de wethouder rekening mee gehouden in de begroting? Dat zover de financiën. En wij waren vooral ook nog heel erg benieuwd naar wat er zich in de wijken afspeelt. In het stuk vanuit de wijken, daar zal mijn collega straks nog op terugkomen, missen we toch ook wel een stukje borging van jeugdhulp en jeugdverzorging vanuit de wijken. Terwijl er wel een snellere doorverwijzing uit het onderzoek is gebleken die per wijk plaatsvindt. Hebben wij ook goed in de smiezen uit welke wijk de hoogste doorverwijzingen komen? En kunt u daar inzicht in geven welke wijken de hoogste doorverwijzing geven voor jeugdhulp en jeugdzorg? Ten aanzien van... ja, dank u wel, voorzitter. En dan hebben we het ook nog goed gekeken naar de rol van de opvoedcoaches. En het is fantastisch dat die er straks komen, want wij hebben als ChristenUnie daar al een paar jaar terug ook voor gepleit. Onder andere met mooie initiatieven die via jeugd en gezin ook zijn ontplooid. Via de motie die wij een paar jaar geleden hebben ingediend, is er voor jeugd en gezin in 2018 ook €160.000 subsidie ontvangen. En we zijn ook heel erg blij dat er nu via de gemeente ook opvoedcoaches gaan komen. En we vragen ons af, gaan die straks ook echt in de wijkcentra zitten? En hoe zit het met de borging van bijvoorbeeld initiatieven als het Mama Café en Kind en Koffie, die voorheen ook in de buurtcentra aanwezig waren? Helaas is Kind en Koffie wegbezuinigd, maar wij vonden dat een ontzettend mooi initiatief om juist moeders met kinderen laagdrempelig de wijk in te laten komen en op die manier ook contact te leggen met eventuele zorgverleners. En we zijn benieuwd of u opvoedcoaches ook in die rol in de wijk laat actief zijn. Dat waren onze vragen.
Ik dank u wel, mevrouw Van Badel. Meneer Poels, GroenLinks. Ja, u zat te lezen, maar u bent nu echt hoor. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks is heel erg blij met deze visie en deze agenda die er nu ligt. En we zijn ook heel blij met de extra middelen, de extra investeringen in de jeugdzorg. We kunnen ons ook erg goed vinden in de vier gekozen speerpunten. Aansluiten bij het onderwijs, inzet op samenwerking met huisartsen, preventie uitbreiden en iedereen thuis laten opgroeien. Allemaal uitstekend. Daarbij wil ik ook nog even een compliment geven voor in ieder geval de plannen voor de sturingsmechanismen die wij als raad allemaal gaan krijgen de komende tijd. Het driejarig plan jeugd, de raadrapportage sociaal domein en ieder kwartaal een rapportage vanaf 2020. Mooie plannen, heb je natuurlijk nog helemaal niks aan, maar de plannen zijn goed. Natuurlijk hebben we ook een aantal opmerkingen. Ten eerste op pagina 9, dat gaat over de visie voor de jeugdzorg, punt 9. We zijn financieel in controle en voeren het uit binnen ons budget. Nou, wij zijn natuurlijk hartstikke voor dat je je middelen zo efficiënt en effectief mogelijk inzet. Maar het gaat hier wel om een open einde regeling. En mochten er nou komend jaar toevallig heel veel jongeren hele dure zorg nodig hebben in Hilversum, dan gaan wij gewoon over het budget heen. Zo simpel is het, dat we gaan ze ook niet weigeren. Dus het is veel belangrijker dat je gewoon in controle bent over de kosten. En dat u dan ons kan uitleggen aan het eind van het jaar, ja jongens, sorry, we zijn over het budget gegaan, maar dat had die en die reden. En dat kun je zien in die en die rapportage. En verder vinden wij dus de opmerking over we blijven binnen het budget in deze context een beetje een loze opmerking. Kunnen we misschien wel schrappen. Daarnaast, en daar wil ik aansluiten bij een aantal anderen, vind ik dat het punt over het grote aantal aanbieders in de regio, wat ook benoemd is in het rekenkamerrapport, nog te weinig naar voren komt. Komt die zorgkaart er nou echt? En wat gaan we nou echt doen met de open house aanbesteding? Dan wil ik even stilstaan bij Fit-In. Daar hebben we het als raad ook wel eens over gehad. En een aantal raadsleden heeft ook het zaalvoetbaltoernooi bezocht dat Fit-In heeft georganiseerd tijdens de Ramadan. We hebben begrepen uit de organisatie dat de activiteiten van Fit-In niet passen binnen deze agenda. En dat vinden wij opmerkelijk. Wij vinden de activiteiten van Fit-In heel goed passen bijvoorbeeld bij een pilot, preventie en rolmodellen. Zoals beschreven op pagina 29. En wij vragen ons echt af waarom dit niet wordt meegenomen. Dan op pagina 26 staat dat laagdrempelige ondersteuning op scholen kan leiden tot een extra beroep op jeugdhulp. Om dit te voorkomen proberen we kostenbewustzijn te creëren. Nou, volgens mij is het alleen maar goed als er meer jongeren die daar behoefte aan hebben ondersteuning kunnen krijgen? En wat bedoelt u in deze context met kostenbewustzijn?
En tenslotte, de laatste verstond ik niet.
Wat bedoelt u in deze context met kostenbewustzijn creëren?
Het is op welke bladzijde leest u dat? Sorry.
Het is op pagina 26.
Pagina 26.
En dan heb ik de laatste en dat is pagina 28. Er komen 2 FTE praktijkondersteuners bij huisartsen, is al even genoemd. Het wordt ook genoemd, hè, de huisartsen zijn verantwoordelijk voor 50% van de verwijzingen, een enorme kostenpost. Maar wat ik me dan wel afvraag, hoe staan de huisartsen hier nou tegenover? We schrijven heel veel over huisartsen. Wat vinden zij nou van hun verwijsverdrag? Wat vinden zij nou dat ze straks 2 of meerdere praktijkondersteuners naast zich krijgen? Hoe ziet zij de verantwoordelijkheid? Want er zijn natuurlijk ook voorbeelden in het land van dat het helemaal niet zo lekker loopt tussen ondersteuners en huisartsen. Hoe zien de huisartsen zelf en wat heeft u daaraan gedaan om hun mening te inventariseren? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Poels. En ja, mevrouw Redmeijer, Hart voor Hilversum. Gaat u gang.
Dank, voorzitter. Ik ga beginnen bij waar mijn collega is geëindigd. Hart voor Hilversum is blij met het stuk, maar heeft wel nog een vraag inderdaad over die praktijkondersteuning bij de huisarts. We hadden dezelfde vraag als onze collega, dus die hoef ik niet te herhalen, want die heeft u al genoteerd. Maar aan de andere kant hadden we nog de vraag of 2 wel voldoende zou zijn. En waarom is gekozen voor dat aantal en is er niet gekozen voor meer mensen? Kan er misschien ook zijn dat de huisartsen daar nog niet aan toe zijn, maar dan wachten we even af. De tweede vraag die wij hebben, die nog niet gesteld is. Onze nationale overheid bespaart ook veel op jeugd. Kijkend naar de begroting in het stuk, maar ook alvast vooruitkijkend op de begroting die is toegelicht van de week. Vragen we ons af of de wethouders denkt, dan moeten ze een beetje in de toekomst kijken, of dat nog minder gaat worden, de bijdrage van de Rijksoverheid, of dat er misschien nog ergens ruimte is dat er toch nog extra budget komt voor jeugd. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Redmeijer. Mevrouw van der Hoog, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt voor het stuk. We hebben er iets langer op moeten wachten, maar als het beter wordt uitgeschreven en leesbaar is zoals de andere raadsleden, dan is dat wel fijn. We hebben wel toch wat vragen. En dat heeft een beetje te maken met, best wel veel te maken met de financiën. U weet dat we daar kritisch op zijn, dat we daar ook al langer mee bezig zijn. Maar ook met toch hoe dit voorstel zich verhoudt tot bijvoorbeeld de aanbevelingen van de Rekenkamer. Er staan een aantal dingen die worden daar ook in het stuk genoemd. Hè, van joh, daar gaan we mee aan de slag. Maar er zijn ook een paar dingen waar we toch een beetje van denken van ja, hoe zit dat nou precies? En de eerste daarvan is de visie. Hè, een van de belangrijkste aanbevelingen van de Rekenkamer is van zorg dat je echt een duidelijke visie hebt op jeugdzorg en jeugdhulp en wat je daarmee gaat doen. En dan kijk ik, er is een hoofdstuk visie, dus die is er wel, onze visie. Alleen, als ik dan sta tussen de aanhalingstekens wat er precies staat, wij dragen er zorg voor dat alle jeugdigen in Hilversum de ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben, zodat zij in veiligheid opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en kunnen leren zelfstandig te worden. Wij beschermen kwetsbare jeugdigen waarvan de ontwikkeling gevaar loopt. Ja, dat klinkt heel mooi, maar volgens mij is dat gewoon onze wettelijke taak. Wat is daar precies een visie aan? Dat missen wij gewoon nog een beetje. Er zijn een paar uitgangspunten genoemd, hè, preventie. Maar ook daar hebben we eigenlijk vervolgens, dat roept dan toch weer opnieuw vragen op. En één daarvan is bijvoorbeeld, in de uitgangspunten staat, wij gaan wijkgericht werken. En dat vind ik een hele interessante opmerking, want op zich vinden wij dat heel goed. Maar de Rekenkamer had in hun rapport juist aangegeven dat de jeugdzorg en jeugdhulp in Hilversum heel centraal is ingericht en dat het een hele sterke centrale organisatie was. Dus het lijkt erop, als ik dit zo lees, dat die richting eigenlijk min of meer in tegen de aanbeveling van de Rekenkamer in bijna omgedraaid wordt. Dus hoe staat dat met elkaar in verhouding? Daar zijn we dan wel benieuwd naar. Ja, Ja, zelfredzaamheid, dat is natuurlijk heel mooi en dat willen we allemaal. Maar ook daarvoor vraag ik me af, hoe ambitieus bent u nou eigenlijk? En hoe verhoudt het zich tot bijvoorbeeld de multiproblematiek gezinnen, waarvan echt zelfredzaamheid nog een hele verre weg te gaan is? Hoe gaan we daar nou echt mee om? Dat is even inhoudelijk. Dan ga ik, een andere inhoudelijke opmerking die we hebben is, gaat toch ook weer over de 130 aanbieders. Er wordt al iets over gezegd van bijvoorbeeld de huisartsen beter helpen en ondersteunen in dat ze beter hun weg kunnen vinden. Maar met zoveel aanbieders vragen we ons ook af, en daar wordt niet zoveel over gezegd, hoe controleer je dat nou? In de uitvoering, maar ook bijvoorbeeld in de kosten en dat soort zaken. En daar vinden we eigenlijk, ja, dat is toch een probleem dat vrij duidelijk gedefinieerd is door de Rekenkamer. En als we het toch hebben over sturen van financiën, is dat nou net een punt waarvan we denken, daar kan je wel wat mee. Nou ja, en dat brengt me tot het laatste punt. En dat is inderdaad toch weer die financiën. Wij hebben bijna elke keer als jeugdzorg en jeugdhulp ter sprake kwam, even losstaand van de kwaliteit inderdaad. Ik zal niet zeggen dat de kwaliteit tekort komt in Hilversum. Die indruk hebben wij niet. Maar ik durf om eerlijk te zijn op basis, ook niet op basis van die 8,8 van wat waren het 16 gezinnen of zo, te zeggen het is helemaal fantastisch. We hebben gewoon geen hele duidelijke cijfers of indicaties om te zeggen of het heel goed is of heel slecht. Dus we gaan ervan uit dat het wel in orde zal zijn. Maar we zitten nog steeds met die kosten. Dus dan gaan we kijken van hoe gaat het dan met die kosten en hoe gaat het met de vraag van jeugdzorg. Nou, ik ga niet herhalen wat we daar eerder over hebben gezegd. Behalve samenvatten dat we zien dat de vraag gewoon stijgt. Dat de kosten stijgen in het hele land. Ook in Hilversum. Hoeven we onszelf dus ook niet per se aan te rekenen als in we doen het helemaal verkeerd als die kosten stijgen. Maar op het moment dat er wordt gezegd van we moeten in control zijn van de financiën, nou ja, dan sluiten we ons toch echt aan bij GroenLinks. Dat kan je maar in beperkte mate. En waar wij ons echt zorgen over maken, is dat er in deze visie en deze agenda vrij plotseling eigenlijk een indruk wordt gewekt alsof wij al die kosten helemaal in de gaten hebben. Terwijl nou iets meer dan een maand geleden bij de presentatie van het rapport van de Rekenkamer, op het moment dat we toen begonnen te vragen van hoe zit het dan eigenlijk met die kosten en die tekorten die we hebben, toen kon er echt nog niets gezegd worden over de tekorten in 2019, echt niets. En dat is iets meer dan een maand geleden. En plotseling hebben we een volledig beeld, niet alleen van het totale tekort dat we in 2019 verwachten, maar ook nog eens van exact welke bezuinigingen of besparing op kosten wij denken te kunnen gaan, of jullie denken te kunnen gaan realiseren. En dat is op een detailniveau waarvan wij echt denken, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat je in zo'n korte tijd zo'n prachtig totaalbeeld van die financiën hebt. Volgens ons kan dat dus niet, zeg ik ook maar even. Dus zonder die onderbouwing zetten wij echt grote vraagtekens bij de, ja, toch weer het realisme van deze inschattingen. Dan hebben we nog een laatste vraag over de financiën. En dat is eigenlijk een hele simpele, hoop ik. De meicirculaire is in meegenomen en er wordt aangegeven dat er vanuit het Rijk 1,8 miljoen euro... rondom de 1,8 miljoen euro extra naar Hilversum komt, speciaal voor jeugd. Hilversum geeft in 2019, de begrotingswijziging, 1,6 miljoen extra uit nu aan jeugd. Dat gaan we nu doen. Dus wat u eigenlijk zegt, is dat we 200.000 euro minder nodig hebben dan het Rijk ons extra heeft uitgekeerd. Dus onze vraag is, klopt dat? En zou u niet liever dan juist nu, dat nu we dat geld toch krijgen, dat gebruiken waarvoor het voor bedoeld is, namelijk voor extra investeringen in de jeugdzorg. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Dogen. We gaan naar meneer Rijmering van de VVD. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Last but not least. Allereerst heel erg fijn om weer terug te zijn. Ik ben, voor degenen die me nog niet kennen, Freek Rijmerink. Ik ben commissielid geweest, of raadslid geweest, vorige periode ook in deze commissie. Met heel veel plezier gedaan. Ik kan stellen dat ik het erg gemist heb, dus fijn om weer terug te zijn. Dan naar mijn bijdrage, voorzitter. De visie, agenda, jeugdhulp voor de komende jaren. En ik denk dat ik meteen maar kan beginnen dat ik me volledig kunnen aansluiten bij de bijdrage van mevrouw Van Droog van de PvdA zojuist wat betreft die financiën. Want er is veel goeds gezegd over de nota tot nu toe, en daar kunnen we ons zeker ook bij aansluiten. Het stuk is heel erg leesbaar en het geeft duidelijk inzicht in die toegankelijkheid en die kwaliteit van de jeugdhulp. Maar het punt voor de VVD, wat het meest belangrijke is, is wel die betaalbaarheid van die jeugdhulp. Want ik denk dat die betaalbaarheid de vereiste is om te kunnen garanderen dat we de komende jaren ook die toegankelijkheid en kwaliteit weten te waarborgen. Hilversum doet het, denk ik, qua jeugdhulp op landelijke basis gemiddeld. We volgen, lijkt mij, alle trends als het gaat om de jeugdhulp. En dat maakt ons dan ook zeer ongerust, want die betaalbaarheid met de kosten van de zorg en met het beeld op de toekomst gericht van de vergrijzing, niet alleen, maar ook die stijgende zorgkosten, denken wij, en willen wij ons vooral ook richten op die betaalbaarheid van de jeugdhulp. En daar wil ik dan mijn bijdrage eigenlijk ook op toespitsen. We hebben veel goede dingen al gehoord inhoudelijk, waar we ons grotendeels ook bij kunnen aansluiten. De VVD ondersteunt de uitgangspunten die hier als onderdeel van de visie worden gegeven. Er wordt wel gesproken van een visie, en ik ben het met mevrouw Van Doogen compleet eens dat de visie die hier aangehaald wordt ons inziens meer een ambitie is dan daadwerkelijk een visie. Kunnen wij als commissie erover de vraag stellen of wij überhaupt wel een visie willen opstellen? Dat is meer een filosofische vraag. Zijn wij als gemeenteraad er wel om een visie op te stellen? Moeten wij niet gewoon ons houden tot onze kaderstelling controlerende taak? Moeten we ons niet gewoon richten op het garanderen van die kwaliteit van de jeugdhulp, de betaalbaarheid en die toegankelijkheid? Maar dat is iets misschien voor later. Omwille van het snelle vergaderen wat de heer Blok beoogt, ga ik snel door. Die grip op de kosten, nogmaals voor de VVD echt het belangrijkste punt wat betreft deze nota. Er wordt gesproken over een real-time overzicht. De raadsrapportage Sociaal Domein komt eraan. Daarom zal ik mij daar ook voor nu toelaten. Wij kijken heel erg uit naar die raadsrapportage en we hopen dan ook echt inzicht te gaan krijgen in die financiën, omdat dat voor ons nogmaals een belangrijk punt is waar wij u de komende tijd ook goed op willen controleren, zal ik maar zo zeggen. Omdat wij er echt van uit zijn dat die betaalbaarheid centraal gesteld moet worden, willen we kunnen garanderen als Hilversum dat we ook jeugdhulp blijven bieden van hoge kwaliteit en jeugdhulp die toegankelijk is voor alle jeugdigen. Wat betreft de uitvoering van de transformatieagenda voor de komende 2 jaar... vinden wij het goed dat er extra nadruk wordt gelegd op die huisartsenverwijzing. Die wordt hier in de commissie ook meerdere malen aangehaald. Wij ondersteunen die pilot POH jeugd. Die blijkt ook zeer effectief te zijn in een aantal andere gemeentes waar geloof ik deze pilot van overgenomen wordt. Heel goed. Volgens ons kan hier een grote efficiëntieslag gemaakt worden. Ook in het stuk staat ook, 20% van de jeugdigen maakte 70% van de kosten. Daar zou ik op zich wel wat meer inzicht in willen hebben, want wij zijn van mening dat er toch wel een efficiëntieslag gemaakt moet kunnen worden middels die huisartsenverwijzing. Ten slotte als laatste punt missen we in deze nota enige aandacht, in ieder geval de veiligheid. Ik heb een aantal stukken gezien, maar voor die vroegsignalering en preventie vond ik niet heel duidelijk uit de nota komen. Maar wat vooral niet in de nota genoemd is, is de verbinding met de sport. Zoals u weet draagt de VVD de sport een warm hart toe. Mijn collega de heer Westening en ikzelf zeker ook. Wij denken ook dat de sport bij kan dragen aan de vermindering van de kosten voor de jeugdhulp. Sport draagt tenslotte bij aan goede gezondheid. In mijn vorige periode is er nog een motie aangenomen voor meer verbinding tussen het sociaal domein en de sport. Ik wil graag van de wethouder weten of er misschien nog kans ziet om dat in deze nota nog enige vorm te geven. En dan kijk ik nog even kort naar een blaadje of ik nog andere opmerkingen had. Enige wat ik nog even terloops zou willen melden is een vraag. De integrale samenwerking, het werken volgens één gezin, één plan, één regisseur. ook gezien de kosten, hoe verloopt dat nu? Het is landelijk natuurlijk heel lastig om dat integraal zo te werken, maar ik vraag me af in hoeverre dat in Hilversum ons lukt. En dan wil ik het daarbij voor mijn eerste bijdrage voor nu bij laten.
Goed, ik dank u wel, meneer Rijnbrink. En u had gelijk, u was de laatste in het rijtje, want de SP heeft zich afgemeld. Helaas ziek, hoop dat ze snel weer herstellen. En ook Leefbaar is er vanavond niet wethouder. Kunt u direct overgaan tot de beantwoording van de vragen? Of heeft u een moment van even een voorbereiding nodig?
Nou, we gaan het gewoon doen.
Hè? Ja, nou, ja. Gaat uw gang, wethouder.
Ja, dank u wel. Nou, ik ben natuurlijk heel blij te horen van veel fracties dat er goed leesbaar stuk was. En dat er een goede lijn in zat. En dat veel uitgangspunten ook gedeeld worden. En op zich ook de voorstellen voor concrete projecten die we voorstellen om nu extra geld aan te besteden. De intentie van de projecten deelt u. Heeft wat zorgen over de financiën, daar kom ik zo op. Maar ik ben blij met dat u de lijn kan volgen en daar ook goede zaken in ziet. Het gaat best goed met onze jeugd. Ik denk dat we dat ook uit de cijfers kunnen zien. Het gaat ook best goed met onze jeugdhulp. Daar zijn we ook op grond van het rekenkamerrapport al eerder op ingegaan. De dienstverlening gaat goed. Nauwelijks klachten, nauwelijks bezwaren. Nauwelijks geen briefjes van mensen naar de wethouder. Nou loop ik totaal vast. Kunt u me helpen? Ja. Eén per kwartaal ongeveer. En die pakt mevrouw Mazen naast me gewoon meteen op. Dus als je dat soort cijfers kijkt, dan denk ik, gaat gewoon goed. Waar zijn de zorgen? Natuurlijk over financiën. Hoe zit het precies en waar gaan we precies heen? Nou ja, dan weet u ook het landelijke beeld over de stijging van de jeugdkosten. En dat daar veel zorgen over zijn en dat er enorme verschillen zijn tussen gemeenten, wat er uitgegeven wordt en hoe het besteed wordt en de modellen die gehanteerd worden. Daar heb ik ook een beetje proberen aan te geven in het stuk welke vormen er allemaal zijn en welke verschillen in tekorten er zijn. Er is nog niet één manier die werkt, dus het blijft zoeken naar wat werkt. En dat is waar het hele land in zit en waar wij als Hilversum dus ook in zitten. Wij hebben niet enorme tekorten, dus we hebben wel wat tekort, maar dat is overzichtelijk. En we investeren met mate in een paar kleine projecten om niet mis te schieten. Want we willen niet misschieten. Dus dat is het uitgangspunt bij deze cijfers. Dan gaan we natuurlijk werken aan die monitor. En daar zijn we ook mee bezig. Hè. Samen met wethouder Wolters ben ik bezig met die prototype raadsrapportage. Daar wordt nu eerst aan de werk- en inkomenkant gewerkt en dan aan de WMO- en jeugdkant. U kunt zich voorstellen dat is best veel, want het is het hele sociaal domein. En je merkt ook dat als je dus in werksessies gaat werken aan welke KPI's wil ik zien en welke heb ik beschikbaar. Daar zit soms een discrepantie. En er zitten ook dilemma's in. Van, er zitten hele logische dingen in om te willen weten, maar dat zegt niet altijd wat. Als we nou, om een voorbeeld te noemen, meer instroom hebben in de jeugdhulp. Meer kinderen melden zich aan. Is het dan beter of is het dan minder goed? En dat soort zaken zal je moeten verkennen, want we merken natuurlijk ook, we willen meer preventie om zware jeugdhulp te voorkomen. Dus dat kan je meten. Hoeveel geef ik uit aan opname in instellingen en hoeveel geef ik uit aan ambulante verglijding? Dat kan je meten. Dus het is, de intentie is meer aan de voorkant, minder geld aan de achterkant. Dat kan je meten. Maar wat er ook zo is, als je meer preventie doet, vind je natuurlijk meer jongeren die je wil helpen. En je vindt natuurlijk niet alleen precies die ene die later zwaar had geworden. Dus je besteedt ook iets meer aan vindplaatsgericht werken. En wat bij jeugd met name is op scholen. Dus waar hier staat in de wijken, moet u hier zien op scholen in de wijken en bij het kind- en jongerenwerk. Dat is waar we jeugd op richten. Dus dat is anders dan bij de agenda WMO, waar we het echt in de buurthuizen zoeken, zal ik maar zeggen, en die sociale infrastructuur. Jeugd is veel meer op school. Dat zien we de kinderen elke dag.
Wethouder, u krijgt even een vraag van mevrouw Van Vliet, D66.
Nog even terug naar de indicatoren. Ik begrijp heel goed de discussies die er aan uw bureau zijn over wat is nou een goede indicator en wat meet die dan. Het helpt dan wel als je weet, als je de visie die je hebt, wat nader uitgewerkt hebt in doelstellingen. En dan kun je gaan nadenken van ja, maar hoe meet ik dan die doelstelling? Dan kom je vanzelf achter dat antwoord. Als we dat niet voldoende gepreciseerd hebben van hoe valt die visie uiteen in deeldoelstellingen, dan snap ik dat die discussie blijft.
Dank u wel, de wethouder.
Nou, het is eigenlijk op hoofdlijnen, op die uitgangspunten wil je kunnen constateren, ga ik goed of ga ik niet goed? Het is niet zo uitpuzzelen en dan kom ik precies bij die ene en dan weet ik het. Maar deze dilemma's willen we juist ook met u bespreken. En op donderdag 21 november nodigen wethouder Wolters en ik u uit voor een avond bij het sociaal domein. En dan gaan we ook op die raadsrapportage in. Dus dan gaan we ook even dilemma's oefenen. Want ja, hoe meet je de doelstellingen van jeugdhulp en wat zie je daar nou aan? Daar wordt nu hard aan gewerkt.
Wethouder, nog een interruptie van de heer Rijmerink, VVD.
Ik wilde eigenlijk alleen een opmerking maken. Ik vind het een goed punt dat u maakt, voor wethouder. Maar ik denk dat het ons als commissie dit niet omgaat of er nou meer of minder uitgeven. Want wat u stelt, is een heel, dat begrijp ik volkomen. Maar ik denk dat wij als commissie vooral grip op die kosten willen hebben. Mevrouw Maas heeft ooit een keer het voorbeeld gegeven, hè, dat bij ons in de gemeente dus meer adoptie-gerelateerde problematiek voorkomt, als ik het juist heb. Als voorbeeld, precies. Kijk, als wij dat weten als gemeenteraad, kunnen wij daarop acteren. Dan zouden wij bijvoorbeeld ook kunnen inzetten op meer preventie bijvoorbeeld. En dat zijn wel de dingen die je als gemeenteraad zou willen weten. Het gaat mij niet zozeer om of er nou meer poppetjes bijkomen of vanaf gaan. Het gaat erom dat we inzicht krijgen en grip op die kosten. Dat is het enige punt wat ik nog zou willen maken.
Het woord is aan de wethouder.
Ja, maar we zetten juist bepaalde intensiveringen, die noem ik ook hier in dat stuk. Dus daar zien wij nu de meeste kans om op in te zetten. En adoptie is daar een klein onderdeel van, bijvoorbeeld. Hè. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed waar u naar zoekt, want volgens mij zeggen we dat in dit stuk.
Gaat u verder, wethouder?
Nou, dat helpt. Oké. Dus aan de ene kant willen we dus meer meten en samen die dilemma's bespreken. Wat zien we nou aan de jeugdzorg en helpt dat ons sturen? En aan de andere kant weten we, ook vanuit het rekenkamerrapport en hoe het er in het land bij staat, precies sturen en weten dat als je dit ziet, moet je daaraan draaien. Zover is nog niemand. Dus dat maakt het heel lastig. En dan kom ik bij het punt van GroenLinks. Die...
Wethouder, naar aanleiding van dit punt denk ik nog even mevrouw Van Doog, PvdA.
Als het kan. Kijk, wat u zegt klinkt heel logisch, maar u heeft bij die drie projecten wel behoorlijk concreet die besparingsopdracht gedaan. He, 180.000 euro voor de praktijkondersteuner leidt tot 350.000 euro besparing. Dat is nogal een statement. Ik ben wel benieuwd wat daar dan de onderbouwing van is. Kunt u dat dan misschien toch nog iets meer toelichten?
Neemt u dat mee in uw beantwoording, wethouder?
Ja, dat is goed. Lijkt me prima. Ja. Ja. Even kijken. Voor mijn gevoel ben ik genoeg ingegaan op die financiën, maar het is wel een belangrijk punt. Dus ik weet niet of daar toch nog vragen over zijn. Er zijn verschillende vragen over gesteld. Dit is zover als wij nu kunnen komen.
Ja, wethouder.
Over de algemene lijn, sturing en grip.
Gaat u ook nog zo meteen antwoorden op de borging van alle inkomende kosten? En of u misschien te ruim of te kort heeft begroot?
De wethouder.
Nou, wij maken een inschatting hoe wij begroten. En dat zet ik nu in dit voorstel. En wij kunnen niet helemaal zeggen, het komt precies daarop uit. Daarvoor is het een open einde regeling. Dat weet u ook.
Mm-hmm. Maar kunt u ook ervan uitgaan, aangezien wat mevrouw Van Drogen daar straks ook al aankaart, hè, als we 1,8 miljoen nu ter beschikking hebben, gaan we dan niet nu ondermaats begroten? Of zitten we op koers? Bent u bang dat we tekort gaan krijgen of schat u het in dat we op de goede weg zijn op deze manier?
Wethouder.
Ik doe naar beste kunnen een voorstel u nu wat het gaat worden, maar er kunnen wel degelijk nog verdere overschrijdingen komen. Ook in het land zien we dat het nog grillig is. Dat is zo. En wij proberen zo goed mogelijk die cijfers op een rij te krijgen. Maar zoals u in de begroting 2020 ook ziet, hebben we 1 miljoen in de risicoparagraaf gezet, omdat wij ook wel zien dat we toch rekening mee moeten houden dat het nog steeds wat duurder kan worden. Ja.
Gaat u verder, wethouder.
Dan ga ik nu de vragen zo goed mogelijk doen. Even kijken. D66 had het over de praktijkondersteuner en de minder zelfredzamen, hoe we die vinden. Daar had u het over. Ja, daar is inderdaad de sociale basis. Dat is niet zozeer de praktijkondersteuner, dat is meer voor beide huisarts. Het kinder- en jongerenwerk is daar heel belangrijk voor, omdat die in de wijk veel kinderen tegenkomen. Vooral kinderen die veel op straat hangen. En dat zijn vaak ook waar het thuis niet zo prettig is. Zo simpel is het ook nog. Dus dat is zeker belangrijk. Daarom hebben we ook voor 2020 nu €120.000 jongerenwerk. U weet, dat was voor 2019 nog een hele discussie. Voor 2020 heb ik wel geld. Voor 2021 en verder heb ik nog geen geld. Dus, ja, ik maak hem maar even helder. En verder, de ogen en de oren zijn natuurlijk ook op scholen. Daar zetten we meer op in. Dus de jeugdconsulenten van de afdeling van mevrouw Mazen, die zijn allemaal aan een school gekoppeld. Die komen ook op die scholen. En dat maakt dat we veel meer kinderen direct zien, zal ik maar zeggen. Dus zo vinden we ook meer kinderen waar wat mee is.
Mevrouw Redmeijer, hart voor Hilvers.
Zijn dat alleen de basisscholen of ook voortgezet onderwijs?
De wethouder, dank u wel.
Ook voortgezet onderwijs en het mbo. Ja. Even kijken, de open house evaluatie. Die hebben we nog niet gehad in de regio, dus we hebben nog geen stuk gehad. Dat komt de volgende keer. Ik kijk aan de hand van de stuk. Dat komt gewoon op de regio stukken, dus je kunt het in ieder geval zien. En ik ben nog steeds van mening dat het uiteindelijk gewoon aan het college en de wethouders in de regio is om te kijken hoe wij daarmee omgaan. Want u geeft de kaders mee waarbinnen ik het moet regelen en hoe wij dat aanbesteden en zo. Ja, dat vind ik een collegebevoegdheid. Daarbij wil ik nog wel wat over dat open house zeggen, want er was ook recent een artikel in Binnenlands Bestuur waarbij een onderzoek is gedaan naar die verschillende vormen. En daaruit kwam juist dat die open house constructie, die bij veel gemeentes wordt toegepast, juist leidde tot meer cliënttevredenheid. Omdat meer keuzevrijheid, meer zeggenschap over waar je heen gaat met je kind, dat leidt tot betere jeugdzorg.
Wethouder, u heeft een interruptie van de heer Rijmenink, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Maar precies op dit punt, dit is een politiek punt, ben ik van mening. Namelijk hoe we dit inrichten. We hebben dit regionaal ingericht. En ik ben het helemaal met u eens dat die open house bijdraagt aan de kwaliteit. En dat we daardoor hele hoge kwaliteit hebben op deze jeugdhulp. Maar het mening van de VVD is ook dat we wel kritisch moeten kijken naar deze constructie. Want het is ook een constructie waar misschien de betaalbaarheid van door onder druk komt te staan. En daarom denk ik, en ik zie mevrouw Van Drogen ook al kritisch kijken, dat ik dit stuk toch wel heel graag wil zien. En ook wel wellicht wel wil bespreken hier in de commissie. Omdat het voor ons nogmaals, om terug te halen op onze bijdrage wat betreft die betaalbaarheid, best een punt is om te kijken naar die open house constructie. met het oog op hoe wij bijvoorbeeld verder de jeugd ook willen vormgeven en of wij daar, of er niet misschien strakkere kaders gesteld moeten worden, wat ook in het stuk gesteld wordt. Want ik persoonlijk ben ik van mening dat de betaalbaarheid, de open house constructie misschien onder druk komt te staan. En dat komt ook met de komende jaren met het aantal aanbieders dat we hebben.
Goed, dank u wel. Het woord is aan de wethouder.
Ik heb niet de indruk dat het aantal aanbieders nou verschil maakt in betaalbaarheid. Wij stellen een uurprijs en daar schrijven aanbieders op in. Dus of we er 5 of 10 hebben, dat maakt in zekere zin niet zoveel uit voor de betaalbaarheid. Want het zijn de jeugdconsulenten die uiteindelijk een beschikking geven. Een beschikking van zoveel uur, dit traject, dit kopen we in. Dus de keuze van hoeveel geld we aan het traject uitgeven, ja, dat ligt nog steeds bij onszelf. Dus het is niet mijn beeld dat het invloed heeft op de betaalbaarheid.
We houden nog even een interruptie van mevrouw Van Droog, PvdA.
Ja, dank u wel. Ja, ik wil toch even opmerken, u noemt een artikel in Binnenlands Bestuur dat iets goeds zei over open house. En ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje flauw vind, want ik kan er zo ook 4 of 5 opzoeken die echt heel kritisch zijn over open house financiering in de jeugdzorg. En als je kijkt naar 130 aanbieders in Hilversum, er bestaat ook zoiets als, hoe noemen ze het, keuzeverlamming. Hè? Kunnen kiezen is goed. 130 verschillende aanbieders en die doen heus wel, hè, ze hebben hun eigen specialisaties, dat snap ik wel. Maar ik vraag me af hoeveel gezinnen echt zeggen wat fijn dat ik tussen 130 kan kiezen. Dus ik vind wel, nee, ik wil het even afmaken als ik goed vind, ik zie dat mevrouw Van Vliet aan het zwaaien is. Ik vind het een beetje flauw om te zeggen, er was één artikel dat iets goed zei. Geef ons dan een goede analyse van die open house systematiek. En ga daar dan over hebben. Maar ik zeg ook niet, er was één onderzoek. Ik zeg, er zijn risico's. Dat heeft de Rekenkamer ook al vastgesteld. Ik vind het niet nodig om zo'n opmerking te maken.
Ik dank u wel, mevrouw Van Vliet. Zag ik en meneer Poels ook over ditzelfde onderwerp? Ja, voordat we naar de wethouder terug gaan, mevrouw Van Vliet, en daarna de heer Poels. Mevrouw Van Vliet.
Ik ben het met u eens, hoor, dat ik er ook graag over zou willen hebben. Het is wel zo dat we in eerdere instantie ook gezegd hebben dat het aantal aanbieders op zich niet erg hoeft te zijn, in die zin dat je hele specifieke vraag kan hebben. En ik hoop ook dat die open house evaluatie daar ook inzicht in geeft. Over die aantallen en of dat nou effectief en efficiënt is of niet.
Meneer Poels, GroenLinks.
Ja, ik kreeg net van achter een heel kritisch artikel over de open house aanbesteding van Binnenlands Bestuur. Maar goed, dat was niet mijn vraag. Mijn vraag ging erom dat in het Rekenkamerrapport wordt een aantal dingen gezegd over de open house constructie. En een van de belangrijkste punten is gewoon dat wordt aangegeven dat het overzicht ontbreekt. Voor de mensen die een keuze moeten maken, waar gaan wij de zorg halen? En ook voor de medewerkers, want de gemeente kent eigenlijk al zijn zorgaanbieders niet meer. En ik vraag me af, hoe ga je dat nou verbeteren? Want het lijkt me niet wenselijk dat je als gemeente niet meer weet wie nou eigenlijk je zorgaanbieders zijn en wat hun sterke en zwakke punten zijn.
Goed, dank u wel. Even een procesopmerking, want het is nu 9:00. En u interrumpeert even de beantwoording van de wethouder. U kunt ze ook even proberen op te sparen tot de tweede termijn. Dat is even snel doorlopen. Want ik denk dat we anders de oproep van de heer Blok niet gaan realiseren. Dus ik kijk nog even, meneer Rijmerink, wilt u het nu meteen of zegt u tweede termijn? Ja, laat het zo. Dan gaan we nu even over naar de wethouder. Dan vraag ik u even terughoudend te zijn ten natuurlijk dringende nood. Wethouder.
Over de open house evaluatie heb ik ook bij de regio op aangedrongen. Maak nou een goede evaluatie met feiten en analyse, zou maar zeggen. Dus ik kan best uw oproep begrijpen, noem er niet eentje. Daar heeft u ook wel weer gelijk in. Maar het is zo dat het is niet de ouders die rechtstreeks uit een lijstje hoeven kiezen. Hè. Dat is samen met de jeugdconsulenten die ook allemaal een specialisatie hebben en echt wel de aanbieders in hun eigen hoek kennen. Dus het is niet zo dat ze niet kennen. Ze zitten ook in de hele regio, dus ze kennen ook degene die in Hilversum zitten. Dus het is niet zo zwart-wit. Dat geldt beide kanten op, denk ik zo. Ja, ja. Even kijken. Ik denk, dan is het veel gehoorde vraag van, is het nou een reële besparing? We doen een paar voorstellen voor intensivering. Die praktijkondersteuners, levert dat ook zoveel op? Ja, dat is op basis van ervaringen in andere gemeenten waar wij ook echt contact mee hebben en waar we ook echt gezien hebben dat het serieus bespaart. Dat er gewoon korte vormen van ondersteuning helpen al en het is niet altijd nodig een heel traject te starten. En dat scheelt een hoop. Ja, en vooral het voorkomen van zwaardere zorg scheelt een hoop. Dus daar hebben we die informatie vandaan. Is het 100% zeker dat dit de besparing is? Nee, dat kan ik u niet garanderen. Dit is de beste inschatting.
Voorzitter, hele korte interruptie.
Ja,
als u dat gebenchmarkt heeft met andere gemeenten, kunt u ons daar ook wat meer informatie over toesturen? Want dan kunnen we dat zelf ook beoordelen.
Wethouder.
Een van de voorbeelden staat in de plan, dat is Steenwijkerland. Daar hebben we direct contact mee, daar staat ook uitgeschreven. Ja, dat is het beste wat we hebben, plus een aantal gesprekken her en der. Maar we hebben geen benchmark, nee. Daarom is het ook nog gewoon een pilot. Dat brengt me meteen op de vraag van waarom, als u dan denkt dat het zo goed is, waarom doet u er maar twee? Nou, het eerste voorstel in het stuk was 1. Ja, toen had ik ook zoiets van, ja, god, als het een goede is, doe er dan tenminste 2. maar niet 10, want we willen ook wel eerst even weten of het goed draait. Maar ik interpreteer uw vragen ook zo, dat als wij nou zien van in de eerste tijd, het gaat eigenlijk best goed, dat we dan ook wat ruimte nemen om op te schalen. Want ja, daar hebben we het wat aan. En dat is natuurlijk in afstemming met de huisartsen, want daar moeten we ook kijken wie doet er mee en wie is er voor in. Misschien kan mevrouw Maas even wat zeggen over het contact met de huisartsen en hoe we daarmee afstemmen en wat die van de praktijkondersteuners vinden.
Mevrouw Maas.
We hebben contact met de huisartsen, maar die zijn natuurlijk nog best in een vroeg stadium, omdat we huisartsen niet blij willen maken met iets wat wellicht geen doorgang kan vinden. De huisartsen die we spreken zijn heel erg blij met de pilot. En er zijn er ook al meer dan 5 die hebben gezegd, doe dit alsjeblieft bij mij, want ik zie hier de meerwaarde van in en ik bied zo'n POH graag een plek in mijn praktijk. En ik weet niet of mensen van u Diek Scholten kennen, die heeft dit ook in een andere gemeente opgezet. Die is coördinerend huisarts hier in Hilversum. En dat is onze spokesman binnen de GoGo en andere huisartsenverbanden om dit plan voor het voetlicht te brengen. En huisartsen melden zich aan hiervoor.
Oké. Okay. Dan ga ik naar de vragen van Hilversum Belang. U vraagt pagina 11 over kwetsbare kinderen en bankzitters en die zaken. Ja, dat valt onder leerplicht en dat valt onder onderwijs, dat valt onder andere wethouder. En ook daar krijgt u regelmatig rapportages van, want dat zit bij de regio, wordt dat uitgevoerd. Dus u zegt, ik zie daar weinig cijfers van, dat valt onder een ander onderwerp. En daar krijgt u ook vanuit die kant regelmatig rapportages van. We noemen het wel om het plaatje breed te maken.
Ja, ik begrijp dat u het noemt. En dat is ook de reden dat ik er een vraag aan stel. Want ook die jongeren hebben behoefte aan jeugdzorg. Dus ik wil graag ze terugzien in de jeugdzorg. Aantallen en het werk daarover. Dus ik denk, ik begrijp heel goed dat het bij een andere wethouder hoort. Maar ik zou toch heel graag iets ervan terugzien onder het kopje jeugdzorg.
Dank u wel, de wethouder.
Wil je even?
Mevrouw Maas.
Er zijn relatief weinig thuiszitters in deze regio, maar ze zijn er wel. Maar ze zitten allemaal met een andere reden thuis. Dus we hebben ons veld ingedeeld in producten. Ik kan niet op een diagnose zoeken of om thuiszitter wat voor hulp krijgt hij. Vandaar dat u ze niet terugziet. Ik weet niet welk product ze krijgen. Ze krijgen hulp, want RBL hebben een hele goede samenwerking mee. De kinderen, we proberen zoveel mogelijk thuiszitter te voorkomen. Het lukt niet altijd, maar al deze kinderen hebben zorg, omdat Unita en Kinas en RBL en wij daar echt bovenop zitten.
Dank u wel, mevrouw Maassen. Wethouder, gaat u verder? We hebben nog een kwartiertje voor dit onderwerp.
Ja, ik ga snel door. Even kijken. U vraagt ook naar die praktijkondersteuners, mevrouw Bijl. En ja, klopt die besparing? Nou, dat is onze beste inschatting. Het is een pilot voor 2 jaar. Dat is voor 1 jaar. En daarna gaan we kijken dus of we verder kunnen opschalen, want dat zou onze intentie zijn. Dan noemt u heel veel onderdelen die eigenlijk in het regionale plan zitten. En ook de gelden die u noemt zijn regionaal. Dat bijspijkeren en de wachtlijstcoördinator en onderzoek naar minder administratie zit allemaal in de regio. Dus dat moet u niet vergelijken met de gelden die we in Hilversum alleen uitgeven, want dat gaat over heel regio. Wij hebben dat transformatieplan ingediend bij landelijk en hebben daar ook geld voor gekregen. Dus daar betalen we als Hilversum niet extra voor. Dit zijn gewoon middelen die we vanuit het landelijk krijgen. En die krijgen we voor 2 jaar. Dus dit zijn de projecten die we doen voor 2 jaar. Die zijn opgesteld samen met de jeugdbeleidsmensen uit de gemeenten. Dus dit vinden wij de dingen die het hardst nodig zijn. Dat bijspijkeren is ook hard nodig, omdat het heel veel verschillende kennisgebieden zijn. Daar ontwikkelen we ook weer themaavonden voor om de professionals daarop bij te spijkeren. Wachtlijst is hartstikke hard nodig om te zorgen dat iedereen toch sneller op zijn plek komt. Het is een hbo-geschoolde, die zijn niet goedkoop. Zo zit dat. Onderzoek naar minder administratie komt ook voort uit de discussie die we hebben gehad over de jeugdbescherming en de hoorzitting, minder administratie, hoe gaan we dat doen? Dat wordt uitgebreid opgepakt. Ja, dat kost ook geld, maar dat willen we ook goed bekijken hoe we wel kunnen sturen, maar misschien zonder dat tijdschrijven. Dat is wel even puzzelen. Even kijken. Het CDA vraagt kennis en ondersteuning. Nou ja, dat geef ik aan. Dat doen we vooral in de regio met themasessies. Jeugdhulp. Bij de mensen met een migratieachtergrond is dat soms best moeilijker. Daarom trainen we daar extra op. Dat heeft u ook gezien. U geeft als tip kijk in de grote steden. Ik weet niet of we daar contacten hebben, maar ja, nemen we mee, denk ik.
Ja.
U vraagt 2018-2019 kan er geen sprake zijn van een tekort. Dit is onze beste inschatting. Er kan nog steeds sprake zijn van een tekort. Ja, 2018 hebben we afgesloten. 2019 zitten we middenin. Maar ja, we proberen dus door vaker rapportages te maken er dichter op te zitten. De regeldruk, dat is het onderzoek wat we net bespraken. Vinden aanbieders natuurlijk ook zeer prettig dat we even meedenken over hoe gaat dat nou met al die facturering en al die werkprocessen. Hebben we dat nou lean ingericht, zodat zij ook het meeste toekomen aan het echte werk. De familieplannen geven meer aandacht aan inderdaad, maar dat zijn wel familieplannen die de mensen zelf moeten opstellen. Dus het is een tool, een hulpmiddel. Nou, we brengen het onder aandacht, we hopen dat mensen het ook gebruiken, want dan brengen ze zichzelf eigenlijk beter in kaart. ChristenUnie vraagt ook naar monitoren en grip op financiën, de algemene dingen. En ik spring even naar loon- en prijsstijging. Wij hebben nu die 2% voor jeugd hebben we er opgeplust. Voor 2018, voor 2019 en voor 2020 en verder. Voor 2021 komt er waarschijnlijk ook weer een loon- en prijsstijging. Hoe dat gaat is dat we in onze begroting ook een stelpost hebben voor loon- en prijsstijgingen in het sociaal domein. Dus dat geld zit in de begroting, maar op een stelpost. En bij de kadernota, even een stapje terug, hebben we daar uit die stelpost eigenlijk al dat geld benut. En wij dachten, nou, we hebben die loon- en prijsstijging niet nodig. Nou, daar kwamen we dus niet goed uit, dus dat moeten we uiteindelijk toch bijplussen. Het hoort natuurlijk dat je bij de kadernota meteen bijplust en afplust, zou ik maar zeggen. Dus ik hoop dat de volgende keer in 1 keer te doen. Maar er zit dus nog een stelpost in de begroting voor de meerjaren. Maar die zie je niet apart terug in de begroting.
Oké, helder.
Helder?
Ja.
Zet u uw microfoon weer even uit, mevrouw Van Bladeren. Dank u wel.
Even kijken. U vraagt ook, wat doen we in de wijken? Nou, dat heb ik uitgelegd. Vooral de huisartsen en de scholen en kind- en jongerenwerk. Dat is wat we in de wijken gebruiken voor jeugdhulp. Opvoedcoaches, ja, daar zijn we ook zelf blij mee. U geeft een aantal Mama Café en Kind en Koffie, die zijn dan weer niet meer. Maar er zijn ook weer nieuwe activiteiten. Hè? Met alleenstaande ouders hebben we nu weer een project lopen. Ook een koffieontmoetmoment. Dus er worden ook vanuit het kinder- en jeugdwerk weer nieuwe activiteiten en nieuwe zaken ontwikkeld die ook weer opstarten. We hebben steunouders, dat is ook weer een nieuw initiatief. Dus ja, er blijft wel ontwikkeling gaande. Dan GroenLinks. Ja, u vindt de speerpunten oké. En zegt eigenlijk alleen de ene binnen budget blijven, is dat niet een beetje te streng? Nou ja, het is een uitgangspunt waar we op ons richten, maar het is natuurlijk inderdaad zo, het blijft een open einde regeling. Dus wij kijken naar het budget en ons streven is daar binnen te blijven, dat verwacht u ook van mij. Maar het is niet zo dat we dan zeggen en nu geen hulp meer. Dat kan ook helemaal niet, dat weet u ook. Dus zo is het ook niet bedoeld. Maar het is wel even aangegeven van we letten wel op dat budget. Even kijken. Dan vraagt u over fit-in. Dus u zegt dat past toch wel in de pilotpreventie. Op zich zijn daar goede activiteiten van, maar er is ook nog maar weinig geld voor jeugd- en jongerenwerk. Er zit een beperking in. Dus wij willen ook wat we nu hebben opgebouwd met de jongerenwerkers die ook op verzoek van GroenLinks in het centrum en in Zuid actief zijn geworden. Ja, ik zeg het toch maar even. Die willen we natuurlijk wel graag behouden. En ook niet meteen inwisselen voor wat anders. Dus dat is ook een afweging. Zij hebben ook een subsidieaanvraag ingediend. En er komt ook een gesprek met hen. Dat is eerdaags deze week of volgende week of zo. Dus we zijn nog in gesprek met ze. Maar ja, het is ook niet zomaar dat we van aanbieder zomaar wisselen. Pagina 26, kostenbewustzijn, die heb ik even niet zo paraat hoor. Zoeken we even op. Even kijken. Wat vinden de huisartsen ervan? Die is beantwoord. Even pagina 26.
Kan ik al?
Ja, doe je die even.
Wat we graag meer willen doen is niet het persoonsvolgende jeugdhulp op scholen, maar net een aantal kinderen door één iemand laten begeleiden. Daar gaat dit project over. De Montessori school heeft gewoon een budget gekregen wat je normaal misschien individueel verstrekt en dan gewoon een aantal kinderen tegelijkertijd kunt helpen door één iemand in de schoolsetting. Dus in plaats van allemaal individuele dingen, dat je dat gewoon geld geeft, dat is wat scholen ook heel graag willen, die ene hulpverlener voor al die kinderen. Ook omdat gewoon dat we ook graag willen dat scholen ook wat kostenbewust zijn, nog, dat is geen woord, worden. Om ook niet iedereen naar de huisarts of naar ons te sturen. Mijn kind is faalangstig, zet een individueel traject op. Maar gewoon ook met elkaar te zien dat het goedkoper is door met een groepje kinderen aan de slag te gaan binnen de schoolsetting. Dat bedoelen we met dat kostenbewustzijn.
Ja.
Gaat u verder, wethouder.
Oké, de vraag van Hart voor Hilversum. Twee praktijkondersteuners, is dat dan wel voldoende? Nou, daar heb ik op aangegeven. Nou ja, als het echt werkt, dan gaan wij gewoon opschalen. Dat is ook de intentie. Er is interesse van de huisartsen, dus dat is een mooi begin. Vanuit het Rijk komt er nog extra budget. Nou, ik denk dat heel veel gemeentes in het land graag willen dat er extra budget komt, want er zijn nog steeds behoorlijk tekorten. En er loopt ook nog steeds een motie bij de VNG is aangenomen om erop in te blijven zetten. Want er wordt nu een onderzoek gedaan naar de realiteitsgehalte van de wat het Rijk nu gegeven heeft, om te zeggen, ja, maar als het nu meer had moeten zijn, dan willen we dat ook met terugwerkende kracht. En dat is natuurlijk wel belangrijk, hè? Want de gemeentes zitten nu al een paar jaar in te leveren omdat we gewoon te weinig krijgen. Dus die lobby en die stevigheid die blijft er wel komende tijd in. En die hebben we ook met z'n allen hard nodig, want het Rijk geeft nu gewoon feitelijk nog te weinig. En die hebben ook nog niet structureel toegezegd om structureel meer geld te geven. Dat schuiven ze naar het volgende kabinet. Ja, dat is een beetje een dooddoener. Dus nee, dat gevecht is nog lang niet over. En daar moeten we het ook van hebben. Ja. PvdA zegt, ja, die visie op jeugdhulp, dat is toch eigenlijk gewoon onze wettelijke taak. Ja, dat is het ook weer. Dus dat, ja, we proberen zo goed mogelijk, ik zou maar zeggen, mission statement, zoals je dat wel vaker ziet. Maar ja, het blijft onze wettelijke taak en zo kunnen we het zo goed mogelijk omschrijven. Dus ik denk dat we het meer in de uitgangspunten die daaronder staan moeten zoeken, dan die visieterm. Even kijken. U kijkt ook naar de zelfredzaamheid. Daar hebben we het ook eerder over gehad. Hè, dat als de jeugdconsulenten constateren hier is meer aan de hand. Dat ze van het andere team een procesregisseur meenemen. Om ook de andere elementen van het sociaal plein te kunnen inzetten bij zo'n gezin. Dus daar letten we zeker op of er meer aan de hand is. U vraagt bij de 130 aanbieders hoe controleer je dat nu? Ja, we hebben contractbeheer in de regio en die zijn daar fors mee bezig. Dus die kijken ook gewoon, klopt het wat er beschikt is, wat de facturering is. Houden ze zich aan de eisen? Gaan ze opeens zzp'ers inhuren terwijl dat niet mag? Hebben ze onderaanbesteding terwijl dat niet mag? Dan leggen we ook de stop op nieuwe cliënten die kant op. Dus er wordt wel degelijk gestuurd op houden jeugdhulpverleners zich aan het contract. Dat riep een vraag op volgens mij.
Kort, mevrouw Van Drogen.
Ja, dat is een heel duidelijk antwoord en heel goed ook. Maar dat raakt dus wel aan mijn andere vraag over die 130 aanbieders. Al die controle van al die aanbieders, of dat niet ook een kostenkwestie kan zijn.
Dank u wel, de wethouder.
Maar dat hebben we natuurlijk in de regio met z'n allen georganiseerd. Dus zo groot is dat groepje nou ook weer niet. Ja, dat is wel een afweging, maar niet de hoofdoorzaak.
Gaat u verder, wethouder.
Even kijken. U zegt, die financiën, opeens is er helderheid. Hoe kan dat nou toch? Nou, er is gewoon heel hard gewerkt en ik heb alle cijfers die we hebben kunnen vinden ook gewoon in het stuk gezet. Wat hebben we uitgegeven het afgelopen jaar? Ik denk wel nou alles wat we weten in dat stuk hebben. Wat hebben we uitgegeven in de afgelopen jaren? Wat geven we de komende jaren uit? Hoe matcht dat dan met de begroting? Want die link konden we ook nooit maken. Dat staat er nu ook in. Dus hard werken en dan hebben we meer overzicht. Ja.
Wat u verder wilt houden.
Dan zegt u, ja, vanuit de Meijker circulaire krijgen we 1,8 miljoen en u besteedt maar 1,6 miljoen. Ja, maar we hebben natuurlijk al eerder bijgeplust, ook op jeugd. Eind vorig jaar hebben we al bijgeplust. Ook al kregen we niet extra geld. Dus het is niet zo dat ik er geld van afsnoep. En de latere jaren geven we weer meer uit. Dus wij doen echt wat nodig is. En ik denk dat u blij bent dat we het nou ook structureel doen. Ik denk dat puntje scoort hij nog wel even. Maar ja, daar zitten we nu... Ja. Even kijken. Ja, de VVD heeft het over de betaalbaarheid van de jeugdhulp. Ik denk dat we dat allemaal belangrijk vinden, dat we die financiën goed in beeld houden en dat we daar proberen op te sturen. Maar ja, het verhaal blijft ook dat het moeilijk is en dat er niet echt hele heldere knoppen zijn van als je dit doet, gebeurt er dat. Dus... En het blijft een open einde regeling, dus ik weet niet zo goed wat ik er meer over kan zeggen dan dit.
Meneer Rijmerink, even kort en scherp.
Heel kort en scherp. Dank, voorzitter. Ik begrijp het, wethouder, maar ik denk dat het voor ons heel belangrijk is om toch inzicht in die kosten te krijgen. U zegt nu het heel erg expliciet over die kosten... die benoemt u zojuist. Wij vragen ons eigenlijk af of dat dan echte uitgaven zijn of dat een aanname is. Omdat uit het rekenkameronderzoek kwam, de rekenkamers vertelden ons in ieder geval in die toelichting dat ze die kosten niet nader hebben kunnen duiden of het nou om echte uitgaven gaat, of het een aanname is of een verdeelsleutel. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat het voor ons denk ik als commissie heel erg belangrijk is om grip op die kosten te krijgen. Dat is het enige wat ik u mee wil geven. U geeft een heel kort antwoord, maar dat is voor ons niet bevredigend. Ik hoop echt dat in die raadsrapportage die gaat komen meer inzichten komt in die financiën, zodat wij kunnen kijken hoe die kosten nou verdeeld zijn.
Dank u wel, meneer Rijmenink. Het woord is aan de wethouder. Gaat u verder.
Wat u ziet aan uitgaven, dat zijn de uitgaven voor Hilversum. Dat is niet een verdeelsleutel. Dus dat is gewoon de trajecten voor Hilversums kinderen, die betalen wij. Alleen het contract wordt in de regio beheerd. Dus daar is geen misvatting over. En wat wij ramen voor de komende jaren, ja, dat is onze beste inschatting. En daar zit nog steeds een risicopunt in de risicoparagraaf. En nou ja, we gaan daarop verder. We zijn ook in de regio, hebben we meer gesprekken vaak plaats, ook met de beleidsmensen van de andere gemeenten, om naar die kosten te kijken en die verbanden. Dus er wordt meer tijd in gestoken en hopelijk leren we daar ook meer van. Dat blijft de zoektocht. 20% maakt 70% van de kosten. Er is een groot verschil tussen een beetje ambulante jeugdhulp en iemand die in verblijf zit. Die kost €2000 per week, dus dat tikt hard aan. En natuurlijk hebben we ook gewoon kinderen met zware problematiek. Die zitten ook in die 20%. Maar wij zien nu veel meer van dat soort verbanden uit die regiocijfers. Die hebben ook meer daaraan gedaan, dus we hopen daarmee meer te kunnen sturen. De verbinding met sport zit nog niet zo erg in dit stuk. Er wordt wel door aanbieders, vooral bij jongeren, wel met sport gewerkt. Dus daar zijn wel aanbieders die de sport daarbij gebruiken. Maar het is niet een heel specifiek iets. En verder, het sporten van alle kinderen zit natuurlijk ook weer in het armoedebeleid, in de zin dat we willen dat alle kinderen kunnen sporten. Dus daar zit de link wel. En u vraagt naar één plan. Ja, dat doen met name de procesregisseurs. Dus je hebt jeugdconsulenten en als het zwaarder problematiek is, procesregisseurs. En die werken met één plan voor de jeugdige en het gezin op meerdere gebieden van het sociaal domein. Nou, vertel hoe dat gaat.
In het team jeugd en regie zitten de jeugdconsulenten en zitten de regisseurs. Zo gauw een jeugdconsulent achter een voor...
Hoe gaat het daarmee? Hoe gaat het met die integraliteit? Lukt dat een beetje? Want,
dat probeer ik net te vertellen, maar misschien is mijn aanloop te lang. Maar nou, als er een jeugdconsulent op huisbezoek gaat, wat ze altijd doen, en constateert dat er armoede is, dat er misschien psychiatrische problematiek bij ouders is of schulden, dan vraagt hij altijd toestemming. Goh, ik kom van de week terug met de regisseur. En de regisseur maakt dan een integraal plan op alle domeinen, zoals wij dat noemen, waar hij dan op gaat regisseren en zorgt dat er voor al die problemen de juiste ondersteuning wordt ingezet.
Dat begrijp ik. Vindt u dat goed?
Meneer Rijmenink, u wilt het woord? Ja, gaat uw gang.
Sorry dat ik hier zo technisch op inga, maar mijn vraag was gewoon van, lukt dat? Lukt dat naar uw mening voldoende? Gaat dat goed? Want vaak is de indicatie dat bijvoorbeeld een jeugdige hulp nodig heeft, zegt ook vaak wel wat over de achtergrond. Niet altijd, maar het kan heel vaak ook zeggen dat er bijvoorbeeld thuis iets niet in orde is. Dat die integraliteit, dat één plan dus ontzettend belangrijk is. En je ziet landelijk dat best wel lastig is. Dat het niet altijd lukt. En ik heb het in de aanloop de afgelopen jaren hebben we het er wel vaker over gehad. Mijn vraag was gewoon, hoe vindt u dat het gaat? Lukt het naar behoren? Kunt u dat voldoende
inzetten? Mevrouw Maassen, hoe gaat het?
En de jeugdconsulenten vraagt, wat is het grote voordeel van het werken bij de gemeente? Zeggen ze allemaal, ik kan nu meer doen. Vaak komt kindermishandeling voort, uitschulden of andere problematiek. Nu mag ik daar ook wat mee. Kan ik vanuit de gemeente zorgen dat die ondersteuning komt?
Goed. Meneer Rijn, wilt u uw microfoon uitzetten? Volgens mij zijn we daarmee in de beantwoording aan het einde gekomen voor de eerste termijn. Ik kijk even rond of u behoefte heeft aan een tweede termijn. Merk daar tegelijk op dat we nu al 5 minuten uitlopen. En als u behoefte heeft aan een tweede... Is dat zo? Heeft u nog behoefte aan een tweede termijn? Wat zegt u, mevrouw Van der Hoogen?
Wij bewaren hem wel voor de raad.
U bepaalt hem voor de raad, ja. Zullen we daarmee dan overgaan tot de advisering? Vindt u dat goed? Goed. Het betreft een advisering aan de raad.
Even de vraag aan de commissie. Acht u het stuk rijp voor de raad? Ik zie niemand nee schudden. Dan is de vraag even, dan maak ik het rondje over alle fracties. Positief, negatief of voorbehoud en met of zonder debat. En dan begin ik bij de VVD. Meneer Rijmerink.
Positief in debat.
Dank u wel. Mevrouw Van Badel, ChristenUnie.
Positief zonder debat.
Zonder debat. Mevrouw Bijl.
Positief met.
Met. Dippels. Mevrouw Van Vliet, D66. Sorry.
Positief zonder.
Positief zonder. Mevrouw Redmeijer, Hart voor Hilfsum.
Positief zonder.
Positief zonder. Mevrouw Van der Hoogen, PvdA.
Voorbehoud met.
Ja. En het CDA.
Voorbehoud. Met debat.
Voorbehoud met debat. Dan dank ik u voor deze snelle ronde. Voor een belangrijk onderwerp, dat vanzelfsprekend.